Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Het beperken van arbeidsmigratie is een heikel politiek punt. Maar waar hebben we het precies over? Wat is het effect als arbeidsmigratie daadwerkelijk ingeperkt wordt? Kunnen we zonder of is het essentieel? In deze uitzending zoeken we naar de antwoorden vanuit onderzoek en de praktijk. En daarom hebben we twee experts die allebei zo hun eigen vakgebied hebben. Zenne Hellinga is promovendus economische geografie van de Universiteit Utrecht. En weet heel veel over kennismigranten. Ja, we hebben het over arbeidsmigranten, maar we hebben het eigenlijk stiekem ook over kennismigranten. En Heske Groenendaal is mede-eigenaar van Meta Glas Groep en MView Plus. En werkt met arbeidsmigranten in haar bedrijven. Kortom, dat wordt een spannende uitzending. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zenne en Heske, bijzonder leuk dat jullie er zijn. We hebben het over arbeidsmigratie, we hebben het over kennismigratie. We moeten eerst even scherp krijgen voor onze luisteraars, maar ik eigenlijk voor mezelf ook. Waar hebben we het eigenlijk over? Zenne, kan jij me een beetje helpen van die twee? Want ze worden een beetje door elkaar heen gebruikt. Wanneer ben je nou wat?
Definities zijn altijd lastig, maar dat hangt in onderzoek hangt het vaak af van wat voor bron van data je gebruikt. En dat wil zeggen dat in mijn onderzoek gebruik ik patenten en dan definieer ik hooggeschoolde migranten aan de hand van of ze een uitvinding doen. Okay. In de plek waar ze terechtkomen of vandaan komen.
Aha, oké. Jij kijkt dus naar de patenten, op wiens naam die terechtkomen en dan kijk je wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Grappig. Nou, ja. Daar gaan we nog veel meer over hebben. Dus zo kijk jij daarnaar. Maar kun je. Ligt het ook nog aan het soort werk wat mensen doen? Want een hoogopgeleid iemand uit een ander land kan hier ook komen om asperges te oogsten. Die mogelijkheid is er natuurlijk. Ja, ben je dan een kennismigrant of ben je dan een arbeidsmigrant?
Ik zou wel definiëren een kennismigrant als iemand die ook iets met die kennis doet in de plek waar die terechtkomt.
Ja. Ja. Heske, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, bij ons is het arbeidsmigranten over het algemeen. Die werken veel in productie, maar ook in engineering. Ja, dan wordt het al een beetje... Waar hebben we het dan over? Is het dan kennis of is het dan kunde? Nou, voor mij is het kunde, maar goed. Dus voor mij is het arbeidsmigratie.
Ja, en alsof er ergens in je werk dan een streep zit en zegt... Oké, hier houdt de kunde op en begint het met kennis. Je hebt het ook allebei nodig.
Nee, klopt. Ja.
Nou, ik heb zelf even gekeken waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik heb wat mooie cijfers gevonden van de ABU, dus natuurlijk onze uitzendbranche, de branchevereniging voor de uitzendbureaus en die daarbij aangesloten zijn. Dus dat zijn de bureaus die zich ook een beetje laten controleren. In 2022, dus dat is alweer een tijdje geleden, waren er 1,2 miljoen arbeidsmigranten werkzaam in Nederland. En dan gooi ik ze even op een hoop. Dat waren ongeveer 250.000 kennismigranten en 950.000 arbeidsmigranten, nou, waarbij je zelf een beetje mag bepalen waar jij vindt dat die scheidslijn zit. En van die 950.000 arbeidsmigranten werkt ongeveer de helft, zo'n beetje 450.000, via een uitzendbureau. En iets meer dan de helft dus direct voor een werkgever. Ja, en de grote vraag is natuurlijk ook van waarom is dit eigenlijk een probleem? Want dat is natuurlijk, anders hoef je het er ook niet over te hebben, want dan loopt het lekker. Dus wat voor dingen komen er bij jullie op als je zegt van ja, daarom hebben we het erover. Daarom praat de politiek erover. Daarom moet er iets aan gebeuren. Wat zie jij langskomen, Zenne?
Wat vaak de angst is dat migranten het werk innemen van locals.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Ze kunnen natuurlijk ook zorgen voor meer werk voor locals of de wat je in innovatieonderzoek vaak ziet, is dat ze dat kennismigranten ook de productiviteit van locals bevorderen.
Oké. Okay.
Ja.
En dat soort mooie dingen komen er uit je onderzoek. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Eske, wat zie jij om je heen gebeuren waarvan je denkt, ja, ik snap wel dat het op de agenda staat?
Nou, ik denk dat het eerste grote probleem is huisvesting.
Oké. Okay.
En met stip op één zou ik bijna zeggen. En we hebben het toen met elkaar allemaal over dat er gewoon veel te weinig woningen zijn. En dat is niet alleen voor arbeidsmigranten, maar ik denk ook voor studenten of iemand die een huis wil gaan kopen op dit moment. Die heeft toch een uitdaging.
Ja.
Dus ja, men verwacht van ja, ze verdringen de woningbouw. Ja, dat klopt deels wel.
Ja. Ja, en volgens mij ook, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren, ik kan me van het afgelopen jaar niet meer zo heel erg herinneren, maar het kan ook zijn dat ik het gemist heb, maar er zijn natuurlijk wat schandalen geweest van de manieren waarop arbeidsmigranten gehuisvest waren, met veel te veel, op te veel te kleine kamertjes, ja, waarvan je ook kan verwachten, A, is dat niet überhaupt slecht voor mensen en ja, niet menswaardig, maar je kan je ook voorstellen dat dat leidt tot overlast voor de buurt bijvoorbeeld.
Ja.
En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat hoeft niet. Kijk, wat je vaak ziet is dat heel veel mensen die via een uitzendbureau komen werken op een camping zitten. In een staakcaravan met z'n vieren of met z'n achten. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje veel.
Ja, met je gezin is dat al een uitdaging voor 2 weken. Dus precies. Laat staan als je dat met wildvreemden moet doen.
Ja, dus ik vind dat niet helemaal menswaardig. En ik vind dat ook dat eigenlijk anders moet. Maar ja, aan de andere kant. Mensen vinden het heel moeilijk om een buurman te hebben die uit Polen komt misschien. Terwijl het ja, helemaal geen probleem hoeft te zijn. Tenminste, bij ons is dat geen probleem.
Nee.
En ja, je ziet dus dat de politiek het heel moeilijk vindt om gewoon dan maar gronden aan te wijzen. Om te zeggen, jongens, daar gaan we eens nieuw bouwen. Daar gaan we gewoon voor eens persoonshuishoudens gewoon woningen neerzetten. Niet alleen voor migranten, maar ook voor starters.
Ja.
Die gewoon prima bij elkaar kunnen wonen.
Waarom hebben we ze nodig, Heske? Want ze zijn hier niet voor niks.
Nee, nou, wij hebben, dan moet ik zeker 10 mensen naar huis sturen. Stel dat ze niet zouden mogen werken. Dat is best wel veel op 100 man.
Oké, dus 10 mensen van de 100 collega's die jij hebt, die zou je onder het kopje arbeidsmigranten scharen.
Ja, misschien inmiddels niet meer, maar ooit.
Wanneer houdt dat ook op? Houdt het ook zeggen, als je 5 jaar werkt, ben je dan nog een arbeidsmigrant?
Ja, het zijn heel vaak een vaste dienst bij ons. Dus je kunt natuurlijk vragen, is dat nog een arbeidsmigrant? Maar goed.
Ja, ze waren het wel ooit.
Ze waren het ooit wel.
Ja,
dat is gewoon geen optie. Ik bedoel, wij hebben op allerlei niveaus veel technisch geschoold personeel wat uit het buitenland komt. Dat zou voor ons een groot probleem zijn.
Ja, dat staan simpel gezegd, mensen die jullie zoeken, die zijn er anders gewoon niet. Hè? Want dat verdringingsvraagstuk waar Zen het al even over had. Hè? Ja, dan komen er mensen uit. En zeker natuurlijk binnen de EU is het een stuk makkelijker geworden. Hè? Voorheen was dat altijd ingewikkeld, want dan moest je ook toestemming hebben. Ja, als je nu in Polen woont, ben je lid van de EU, mag je hier gewoon werken.
Precies.
Net zoals wij daar mogen werken. Hè? Maar die zijn er gewoon niet te vinden.
Nee, wij hebben gewoon tekort.
Ja.
Technisch personeel is er gewoon tekort. Dat kent iedereen. En dus daarom komen de mensen uit Polen of uit Letland bij ons in de productie werken.
Ja, zo gaan we nog wel even dieper in op wat jullie doen. Want dat is ook heel leuk. Daar kom ik zo bij. Zenne, even naar die kennismigranten. Want daar kun je dezelfde vraag voor stellen. Hè? Waarom komen er hier, was toevallig onlangs weer in het nieuws. Op de universiteiten, de hogescholen. Dat we ook veel buitenlandse studenten hebben. Dat geldt ook voor mensen die op de hogescholen gaan werken. Die onderzoek gaan doen, les gaan geven, gaan promoveren. Net zoals jij doet op de Universiteit Utrecht. Maar denk aan ASML, waar natuurlijk heel veel kennismigranten werken. Die ook, als je iets wil doen met lithografie in de wereld. Dan kan je, als je zo marktleider bent, dan kom je daar vanzelf terecht. Zijn die mensen dan ook gewoon nergens anders te vinden? Is dat de reden?
Waarom je eigenlijk kennismigranten wil, is dat je voor innovatie gaat het vaak over het hercombineren van verschillende soorten expertises of verschillende soorten kennis. En migranten brengen vaak een kennis mee van de plek waar ze vandaan komen en die kun je hercombineren en daarmee kom je tot nieuwe technologieën of nieuwe ideeën. En wat je vaak ziet, in innovatieonderzoek kijken we vaak op regionaal niveau, omdat innovatie vaak plaatsvindt of tot stand komt tussen bedrijven en organisaties die dicht bij elkaar zitten. Je ziet vaak dat de technologieën die een regio ontwikkelt, dus waar ze een soort van gespecialiseerd in raken, dat hangt een beetje af van wat ze daarvoor al konden. Dus je zag bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, wanneer de auto-industrie op gang kwam, zag je dat vooral floreerde in de steden waar de fietsen en koetsen werden gemaakt.
Oh.
En dat is een mooi concept, maar het gevaar is ook dat je een soort van overspecialiseert in één technologie.
Een soort monocultuur krijg je.
Ja, ja. En daardoor ben je een soort van niet veerkrachtig voor crisis van buitenaf of voor ontwikkelingen van buitenaf. En wanneer je bijvoorbeeld een elektrische auto moet ontwikkelen en je hebt geen verstand van batterijen, dan is dat heel lastig om met die trend mee te gaan die eigenlijk van je gevraagd wordt als regio. En op dat punt kunnen migranten een hele belangrijke rol spelen, want die kunnen zo'n regio connecten met een andere regio in het buitenland of misschien in een andere plek in het land. En die kunnen net die trigger zijn waardoor een regio gaat specialiseren in een technologie die ze voorheen nog niet goed onder de knie hadden.
Ja, ja, dus het is niet alleen innovatie in datgene wat er al gebeurd is, de economische activiteit die er al is, maar het is een soort echt ja, bijna basisinnovatie voor zo'n regio om echt nieuwe activiteiten te krijgen op nieuwe onderwerpen, nieuwe thema's, nieuwe technologieën.
Ja, je ziet vaak dat ze aan het begin staan van nieuwe technologieën en ze zijn ook een soort van bruggen tussen plekken en bruggen tussen verschillende soorten kennis.
Ja, en helpt het dan ook nog dat ze, ja, dat ze een andere, ja, de economie in Nederland is natuurlijk overzichtelijk, maar we moeten het vooral hebben voor een groot gedeelte natuurlijk voor de export, voor ook de kennis, maar ook producten naar het buitenland verkopen. Zie je dat dan ook, dat dat dan ook helpt? Dat die blik naar buiten, misschien ook een afzetmarkt waar je misschien zelf niet zo snel over denkt, omdat je denkt, ja, dat ken ik niet, dat is ver weg. Dat haal je ineens naar binnen, omdat iemand daar gewoon zelf vandaan komt.
Ja, ja, dus net heb ik het eigenlijk over technologische kennis, maar je kunt het natuurlijk ook hebben over organisatorische kennis of netwerken waar je gebruik van wilt maken. Je ziet bijvoorbeeld een vriend van mij die toen hij af was gestudeerd aan de Universiteit Twente. Toen is hij een bedrijf gestart met twee migrantstudenten. Eentje uit Ethiopië, eentje uit Portugal. En zij maakten digitale processen van bedrijven, maakten ze efficiënter en automatiseerden ze. En wat ze deden, heel handig, was ze gebruikten het netwerk van die twee migranten in hun thuisland om werk uit te besteden. En Kijk. Dat kan natuurlijk alleen als je iemand ter plekke hebt in Nederland die mensen kent, snapt hoe je met die cultuur, hoe die werkt, hoe je met die mensen omgaat en met hun kan communiceren. En zo zie je ook dat heel erg goed kan zijn voor de plekken waar die migranten vandaan komen. Dus vaak hoor je een soort brain drain. Wat niet vanzelfsprekend is. Het kan ook echt bevoorlijk zijn voor die regio's.
Ja, en een soort linking pin tussen het kleine kikkerlandje waar wij in wonen en de rest van de wereld.
Ja, ja.
Ja, mooi. Heske, ik had het al even beloofd, want dan snappen wij ook beter wat jij aan het doen bent. Kan je kort uitleggen welke bedrijven jij hebt mede opgericht en mede-eigenaar van bent? Want het zijn er meerdere, hè?
Ja, het zijn er meerdere. Het is een familiebedrijf. Mijn vader is het ooit begonnen. Metaglas die ontwikkelt en produceert aluminiumramen. En wat ons bijzonder maakt is dat we alles zelf bedenken. Dus ook de profielen en het hele de raamconstructie, zeg maar.
Ja.
Dus we zitten heel veel in villabouw, maar ook in hele grote gebouwen waarbij architectuur heel belangrijk is. En we hebben MVU Plus en die maken glasconstructies. En die maken bijvoorbeeld balkonafscheidingen of achterzetramen, maar ook allerlei geluidswerende oplossingen. Waardoor het mogelijk is om je raam open te zetten, je slaapkamerraam open te zetten en je toch geluid weert aan de buitenkant.
Oké, dus je ziet je raam open, maar je haalt niet de langsrijdende brommer of de iets wat vrolijke buurman die laat thuis komt met gezelschap. Die haal je niet naar binnen.
Nee,
dat is grappig.
Dat is grappig, ja. Ja. Ah. En je kan toch ventileren.
Maar help mij even, hoe ziet dat eruit?
Ja, het is een soort glazen scherm in combinatie met een soort frame wat er op je aan de buitenkant op de raam wordt geplaatst.
Oké. Het is een soort voorzetraam.
Ja, zo kan je het ook noemen.
En dan doe je raam open binnen een constructie eigenlijk.
Ja.
Wauw.
Ja.
Nou, zeker met alle uitbreidingen in de steden lijkt me dat een hele interessante.
Zeker.
En, ja. en help mij dan even mee. Hè? Jullie ontwikkelen heel veel zelf.
Ja.
En vervolgens produceren jullie het ook. Ja. Dus je hebt ook eigen fabricage.
Ja, klopt. We doen alles in eigen huis eigenlijk.
En schets mij even de rollen die de arbeidsmigranten, die ondertussen natuurlijk gewoon vaste. Ja, vindt het zo stom om er eigenlijk over te praten. Maar ja, dan we hebben het er toch over. Maar dat de collega's die niet zeg maar in Nederland geboren zijn en een andere taal spreken, een andere moedertaal, wat doen ze in jullie organisatie?
Nou, wisselend. Ze zitten bij ons bij engineering. Een stuk werkvoorbereiding, maar ook denken ook mee naar nieuwe productoplossingen. Zitten ook veel in productie. Dat kan simpel samenstelwerk zijn, maar ook CNC'en, waarbij je toch wel kennis moet inbrengen om iets slim te kunnen maken.
Ja, CNC is computergestuurde zaagmachines en dergelijke.
Ja, frezen en dat soort dingen. Ja, klopt.
Ja, dus eigenlijk van alles nog wat.
Ja, en wat zij vooral meebrengen is gewoon praktische kennis. Vaak wordt er iets bedacht op de tekentafel. Maar dan moet het ook nog gemaakt worden. En dan ontstaat de uitdaging.
Ja.
Je wilt toch niet dat je raam lekt. Dus het moet echt goed dicht zitten. Daar helpen zij bij.
Wow.
In mee. Gewoon zo van, hey, dit kan eigenlijk slimmer. Of hey, dit moet eigenlijk anders.
Ja. Waar ik zo met jullie in wil duiken is de negatieve kanten waardoor er ook vanuit de politiek gezegd wordt, ja, moeten we echt naar kijken en moeten we inperken. Ja, de vraag is of inperken nou de oplossing is. Misschien moet je de problemen oplossen. Daar gaan we wat mij betreft naar kijken. Maar ook naar de positieve effecten die al een beetje natuurlijk doorgecijpeld zijn in de gesprekken over wat het allemaal doet voor je innovatiekracht en je verbinding met de buitenwereld, buiten Nederland. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Heske Groenendaal van onder meer de Metaglasgroep en MVU Plus. En Zenne Hellinga van Universiteit Utrecht zijn te gast. We praten over arbeids- en kennismigratie. Die moeten we wel een beetje uit elkaar halen. We hebben het al een beetje gehad over waarom het nou eigenlijk een heikel punt is. Maar we hebben het ook over gehad waarom het zo belangrijk is. Want ja, Heske was er nogal duidelijk over. Als dit niet meer kan en mag, dan mis ik een tiende van mijn collega's.
Ja, meer kwam ik tot de conclusie.
Oh, je was net in je hoofd aan het rekenen.
Ik zat, het zijn 10 moedertalen die ongeveer bij ons worden gesproken.
Oh.
Maar we hebben natuurlijk van sommige mensen meerdere versies, zou ik zeggen.
Ja. Ja, maar je zou dus echt een heel groot probleem hebben. En ik denk ook in de groei van je organisatie. Want dan heb je weer meer mensen nodig. Ja. En ze zijn nog steeds niet te vinden in Nederland. Hè? Dat gaat niet veranderen. Het eerste waar ik het even met jullie over wil hebben is hoe dat de huisvestingsvraagstuk, Heske. Dat is een lastig vraagstuk, want daar hebben we allemaal last van op allerlei gebieden. En daardoor ontstaat er ook op allerlei gebieden wrijving en gedoe. Hoe hebben jullie daar dat aangepakt?
Nou ja, wij hadden op een gegeven moment best veel mensen die via het thuishoudbureau kwamen. Waar ik dus verhalen over hoorde waarvan ik dacht, nou, dat vind ik niet tof. Met velen in een caravan zittend.
Ja.
Dus ik ben gaan kijken bij ons in Tiel. Wat staat er te koop? Er was een huis wat eigenlijk niemand wilde hebben. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat eens even aanpakken en kijken of ik daar wat van kun maken. En daar hebben we heel mooie, gewoon kamers. Iedereen heeft een eigen kamer. Een grote woonkamer. Lekker buiten kunnen zitten. Lekkere keuken. Dat iedereen gewoon zijn eigen
ding kan doen. Gekocht.
Ik heb gewoon een huis gekocht.
Ja.
Ja.
Wauw. Ja. Zo simpel kan het zijn.
Ja.
Nou ja, je moet het maar even durven.
Ja, dat is natuurlijk ook wel een ding. Want je hebt toch wel soms wel de wisseling. Ik moet zeggen, bij ons valt heel erg mee op dit moment. We hebben een vrij verraste groep mensen bij ons werken. Die ook al langer tijd daar wonen. Die gewoon opgenomen zijn in hun wijk. En
dat zijn gewoon inwoners van het wijkje geworden. Niet mensen die hier toevallig wonen en weer weggaan.
Ze spreken meerdere talen. Dat is het verschil.
Ja, beter dan wij. Merk je dan dat het een soort dat er dan doorstroom is? Want ik kan me voorstellen dat als je nog verder wil groeien, dat je een soort dan heb je een duurzame structurele oplossing nodig om mensen die hier komen een goede plek te geven. En ik kan me voorstellen als je de tijd hebt om vanuit daar te gaan zoeken naar waar wil ik dan zelf wonen? En ik heb een vast contract gekregen, ik ga me settelen hier. Dan ga je ergens anders heen. Gebeurt dat ook?
Ja, dat gebeurt wel. Het is wel lastig. Met name de jongens die dan met vrouwen en kinderen bijvoorbeeld komen. Die gaan inderdaad wat anders zoeken. Maar ook, ja, ik woon in Tiel. Daar is ook de woningnood best groot. Dus ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk.
Even belangrijk nieuws. Niet alleen in de randstedelijkheid is er druk en tekort aan woningen. Ook in Tiel, kan
juist.
Ik je zeggen.
Ja. 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 Het is jammer dat we er te weinig aan doen, maar goed.
Ja, ja, je zou bijna gewoon zelf wat gaan bouwen. Hè? Maar ja. Dat is misschien de volgende stap
ja,
voor jullie.
Precies.
Ja, de ramen hebben jullie alvast. Dus dat scheelt. Ja. Dat blijft een vraagstuk. Maar je moet daar dus ook als ondernemer, als werkgever van deze waardevolle krachten, moet je daar gewoon op een innovatieve manier mee omgaan. Ja. Die kan dus gewoon niet anders.
Nee. Nou ja, en je moet wel de ruimte krijgen. Want heel veel gemeentes vinden dat eng. En die zeggen, ja, maar dan woon ik straks heb ik hele straten vol met arbeidsmigranten. Dat wil ik eigenlijk ook niet. Ja. Nou, dat snap ik ook wel. Maar als je het gewoon een beetje in de mix doet. En jongens, daar zit altijd de oplossing. Hè? Doe het in de mix.
Ja, maar moest je voor dat huis moet je daar nog een vergunning voor krijgen om daar inderdaad collega's te laten huren?
Of nee, maar er zijn wel nieuwe regels dat je niet 12 mensen in je huis mag laten wonen. Nou, dat is prima, vind ik overigens.
Ja, want dan krijg je weer hetzelfde probleem dat je 2 mensen op een kamer hebt. En ja, dat kan gewoon niet.
Nee. Top? Dat moet je ook niet willen. Dus nee. Dat is ook niet wat ik wil.
Nee. Nou, dat is een vraagstuk. Een ander vraagstuk natuurlijk. Kan ik me voorstellen. Zenne. Het is een beetje de. Volgens mij noemen ze het de paradox van de diversiteit. Hè? Dat diversiteit kan je heel veel brengen. Heel veel inzichten. Andere culturen. Verbinding met de wereld. Heb je zelf al aangegeven. De andere kant van de medaille is dat het. In eerste instantie maakt het ingewikkelder om elkaar te snappen, te begrijpen, te communiceren met elkaar. Dus dat is wel een uitdaging volgens mij die er ligt.
Ja, inderdaad. Dat leg je goed uit. Wanneer je natuurlijk met een divers team werkt, zoals Heske beschrijft, dan kan communicatie lastiger zijn, maar ook hoe organisatorisch of hoe mensen gewend zijn om organisatorisch te werken of institutioneel.
Ja, en heb je het dan over hoe ga je met de hiërarchie om? Autonomie en vrijheid?
Ja, wat zijn etiketten op werk? Dat kan lastig zijn. Tegelijkertijd zie je inderdaad dat migranten ook andere manieren kunnen hebben van dingen oplossen. Dus een andere kijk vanuit hun cultuur naar dingen. Maar natuurlijk ook misschien iets anders zijn gewend om problemen aan te pakken. En je ziet wel vaak dat teams die aan innovatie werken, die divers zijn, die komen vaak met nieuwere dingen en meer innovatie. Ja,
ja, Heske, de randvoorwaarde daarvoor is wel dat je met elkaar lekker kan werken.
Ja.
En dat is best wel ingewikkeld, want er zit best wel veel cultuur in. Zo gaan we met elkaar om. Hè. Dat heb je al als je een Fries in Zeeland zet of een Limburger in Noord-Holland. Ja, ja. Dan krijg je ook al dat je denkt, dat gaat hier wel even anders dan wat ik gewend ben.
Ja.
Dus laat staan als je uit Polen of Ethiopië komt.
Ja, nou, we houden er wel rekening mee, maar bij ons is wel Nederlands standaard, zeg maar. Nederlands is standaard.
Oké, de Nederlandse taal is
ook
standaard.
Ja, okay. Ja, dus wij bieden iedereen de mogelijkheid om een cursus Nederlands te gaan volgen. Eigenlijk best een intensieve cursus Nederlands. Want dat scheelt gewoon, dat is veel makkelijker communiceren. En er zijn natuurlijk wel mensen die Engels kunnen. En er zijn er mensen die Duits kunnen. Maar ook wij hebben mensen met een afstand door de arbeidsmarkt die Nederlands kunnen en geen buitenlandse taal. En die wil je ook met je collega kunnen laten praten. Dus wij kiezen Nederlands als basis.
Oké. En dat is dan helder ook voor alle collega's die bij jullie komen werken. Die een andere moedertaal hebben. Die weten van tevoren, er wordt hier gewoon Nederlands gesproken.
Ja, je mag best een andere taal gebruiken. Als je even een andere collega in het Pools aan wil spreken, dat is prima.
Ja.
Maar Nederlands is wel basis.
Ja, en dus moet je Nederlands leren.
Ja.
Anders kan je daar gewoon niet werken.
Nou, dat kan wel, maar stimuleren is wel in ieder geval.
Ja. Ja. Ah, okay. Maar ik hoor je het ook zeggen, het is niet een keiharde regel.
Nee.
Het gebeurt gewoon toch wel eigenlijk.
Ja, ze willen het zelf ook. Dus.
Ja.
Ja, je bent onderdeel van een bedrijf. Je bent onderdeel van een team. Je wilt het ook leuk hebben met elkaar.
Ja.
Werken moet je toch. Dus we moeten zorgen maar dat het leuk is. Want het is belangrijk.
En hoe zorg je dan dat die culturele aspecten. Hè, van hoe ga je met elkaar om. Hoe verhoud je je tot een baas. Hè? Want in Nederland is dat best wel ingewikkeld. Want iemand is de baas. Maar ik denk als je als van buiten komt. Van buiten Nederland. Dan heb je het in een groep vaak niet eens door dat iemand de baas is. Terwijl de Nederlanders dat zelf wel heel snel doorhebben.
Ja.
Want het is heel egalitair, denken we.
Ja.
Maar er is wel iemand de baas.
Ja, er is wel iemand de baas. Ja, ja. Dat is wel duidelijk, denk ik, bij ons. Maar goed, Ja, weet je, als je gewoon een open communicatie hebt met elkaar, dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn. En als je denkt van, hey, die persoon doet wat raars, dat vinden wij bijzonder. En dan zeg je het gewoon. Nou, is het probleem ook meteen opgelost.
Ja, dus jullie zijn niet van de op eieren lopen, voorzichtig doen.
Nee.
Oh, dit is ongemakkelijk. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Het is gewoon redelijk recht voor zijn raap.
Ja.
Ja, nou, dat maakt het leven een stuk makkelijker.
Zeker.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Maar dat vraagt ook wel iets voor de mensen die bij jullie werken. Want die moeten dat ook maar kunnen handelen.
Nou, dat is wel grappig. Wij zijn ooit, denk ik, 20 jaar geleden begonnen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk al een hele andere doelgroep. En die vragen gewoon begeleiding en ook andere begeleiding. Maar dat heeft enorm veel gebracht bij ons in de organisatie. Want daardoor zijn wij gewoon in staat om gewoon met allerlei verschillende mensen om te gaan.
Okay.
En op te nemen. Dat is superleuk.
Okay, dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat jullie een soort extra kwaliteit erbij hebben gekregen. Om op een hele goede manier te kunnen communiceren. Duidelijk.
Ja.
Ook die verlegenheid in die communicatie, die is er niet. Want...
Nee, dus dat, ja, dat maakt het gewoon. Je krijgt een veel grote opene cultuur daarvan. En daardoor is het veel makkelijker om mensen of met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsmigrant met een andere achtergrond gewoon op te nemen.
En herken jij de innovatie waar Zen het over had? Hè? Dat mensen met een andere cultuur hebben ook die verbinding nog met hun moederland. Zien andere kansen in hun moederland. Maar nemen ook weer andere technologieën met zich mee. Andere kennis met zich mee. Andere manieren van werken met zich mee.
Ja, nou, dat zie ik wel. Ja,
ja?
Ja, ik vind, als ik dan even over Poolse medewerkers heb. Die zijn heel vaak heel technisch. Echt heel goed. Ja, die brengen gewoon echt extra toegevoegde waarde. Gewoon praktische toegevoegde waarde, oplossingen.
Ja.
En dat is hartstikke super.
Ja. Wat voor, zijn als jij ernaar kijkt, hè? Jij doet er onderzoek natuurlijk naar. Zijn er dan een soort van succesfactoren uit te filteren waarvan je zegt van nou, het is wel opvallend dat het hier veel beter werkt dan ergens anders?
Wat bedoel je met succesfactoren?
Nou ja, je kan natuurlijk een innovatieteam hebben of een technisch team hebben met 15 kaaskoppen en er zit één iemand uit Ethiopië bij. Ja, werkt dat dan goed of moet je juist heel veel diversiteit hebben? Valt er nog, is daar onderscheid in te maken?
Eerlijk gezegd zou ik dat niet weten.
Nou, dat is een prachtig antwoord. Ja, dat mag wel eens wat vaker gezegd worden, dames en heren. Ja. En als je naar jouw onderzoek kijkt, hè, naar die innovatiekracht die er eigenlijk uit kennismigranten komt. Wat is dan opvallend wat je daarin tegenkomt? Wat je wilt delen met onze luisteraars?
Nou, misschien om terug te komen op je vorige vraag. Misschien wat wel belangrijk is dat je kennis complementair is. Dus wat je ziet, ik doe bijvoorbeeld historisch onderzoek naar uitvinders die vanuit Europa naar de VS migreerde tussen 1850 en 1940. En bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan is Charles Steinmetz. Die een Duitse wiskundige die in volgens mij 1890 uit Duitsland ontvluchtte vanwege zijn socialistische ideeën. En die ging bij General Electric werken in de VS. En die bracht bepaalde mathematische methoden mee die ze niet waren gewend in Amerika. En in Amerika ging innovatie veel meer via trial and error. En hij bracht een andere manier van werken mee die de locals, de Amerikaanse engineers, ook een stuk productiever maakte. Dus ik denk dat het vooral goed werkt wanneer je kennis complementair is aan elkaar.
Ja, je moet elkaar genoeg snappen.
Ja.
Maar je moet ook, zo'n manier van werken is natuurlijk wel heel interessant. Ik weet dat we een paar jaar geleden, toen kwam ineens de Indiaanse manier van innoveren, die kwam op. Jugaad noemden ze dat volgens mij of zo. Daar hoor je overigens niks meer van, zoals het bij al dat soort dingen gaat. Maar dat was een soort innovatie vanuit beperking. Hè? Wij denken natuurlijk heel erg vanuit innovatie. Alles moet kunnen, je moet overal ruimte voor hebben. Maar ja, daar zijn er gewoon beperkte middelen. En dat blijkt dus ook heel goed te werken voor innovatie. En dat kwam toen over vanuit India. Dat vond ik ook wel heel interessant. Dat je juist een hele andere visie hebt op innovatie. Juist omdat je in een ander land zit.
Ja, dat kan.
Dus dat soort dingen moet je dan denken. Ja. All right. We moeten nog een onderwerp spreken. Dat is A, de toekomst. Maar ik wil het eigenlijk ook nog even hebben over ja, migranten die niet te boek staan als arbeidsmigranten, maar die wel een heel interessant arbeidspotentieel zijn. En dat zijn namelijk mensen die vluchten. En daar hebben we het zo over.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
In de studio Zenne Hellinga van de, is aan het promoveren aan de Universiteit Utrecht. En Heske Groenendaal te gast, mede-eigenaar van Metaglas Groep en MVU Plus. Zenne, wat ik heel leuk vond, was jouw voorbeeld over, nou ja, over de mathematicus die naar Amerika ging en iets heel nieuws meebracht. Zo'n discussie over, ja, zijn er nou niet te veel arbeidsmigranten? Moeten we er niet iets aan doen? We hebben er last van. Een soort negativiteit wat dat betreft. En beleid wat er waarschijnlijk uit voort gaat komen. Van me af moeten vragen of we daar wat aan hebben. Gebeurt dat vaker in de historie? Als je terugkijkt, want dat is wat je aan het doen bent.
Ja, dus ik zei, kijk naar innovatie en migratie tussen 1850 en 1950. En vaak krijg je dan de vraag inderdaad van waarom kijk je in hemelsnaam naar die periode? En die periode is eigenlijk heel erg interessant, omdat je echt massamigratie had toen. Tussen 1850 en 1920 zijn volgens mij 30 miljoen Europeanen naar de VS vertrokken.
Goedemorgen.
En je zag ook niet dat ze hadden niet per se in de immigratierestricties. Het wordt ook wel de Age of Mass Migration genoemd. En tegelijkertijd zag je ook heel veel technologische vooruitgang in die tijd. Dus dat maakt het heel interessant om die link te onderzoeken. Maar in 1921 en 24, toen begon er toch wel in de politiek en begon er een trend te ontstaan die tegen migranten was. En met name de migranten vanuit Zuid- en Oost-Europa. Dus vaak ging dat in golven. Dus eerst kwamen de Britten en de Duitsers. En naarmate er weer een nieuwe groep komt, dan wordt die eerste groep vaak wordt opeens wel omarmd. En de nieuwe groep is minder goed.
Ja.
En toen in 1921 en 24, toen gingen ze quota's instellen en per land hoeveel er binnen mocht komen. En voor een onderzoeker is dat een ja, het heeft natuurlijk echte gevolgen voor mensen, maar voor een onderzoeker is dat een perfect natuurlijk experiment wat je kan gebruiken om te laten zien dat die migranten wel degelijk een effect hadden op de Amerikaanse economie en in Amerikaanse innovatie. En wat je ziet is nadat die quota's werden ingesteld, dat er echt wel degelijk minder innovatie plaatsvond.
Oké.
Een onderzoek bijvoorbeeld van mijn collega's laat zien dat er ook minder wat ze noemen breakthrough innovation plaatsvond. Dus echt baanbrekende innovatie die de loop van de technologische ontwikkeling verandert.
Wauw. Nou ja, eigenlijk reden het meer om het hier dus juist aan te moedigen in plaats van, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zou je zeggen, ja, je moet het aanmoedigen. Je moet natuurlijk zorgen dat de effecten die we niet willen hebben, je moet goed organiseren. Maar je moet juist ruimte blijven bieden aan die smeltkroes. Ja, ik zit ook terug te denken aan Amsterdam zelf natuurlijk, wat een soort vrijhaven was voor allerlei gelovige gezindes, waardoor er juist heel veel mensen, bijvoorbeeld uit Vlaanderen, naar Nederland kwamen. En dat er heel veel kunst en cultuur, maar ook innovatie naar Nederland kwam. Naar Amsterdam in dit geval. Ja, dat de historie wijst het uit. Hè? Dus we moeten daar een beetje van leren, volgens mij. Ja, Heske, er is nog een groter debat gaande natuurlijk over niet alleen migratie in de breedte, maar zeker ook over vluchtelingen, opvang in de regio. Nou, daar hoeven we het allemaal niet over te hebben. Dat beeld zie je elke dag in de media. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik zou heel erg graag willen dat iedereen de kans krijgt om direct aan het werk te gaan.
Oké. Okay.
Het is goed voor de economie en het is goed voor de mens. En ik denk dat het ons heel veel gaat brengen als we dat snel voor elkaar gaan krijgen.
Ja, dus jij zegt eigenlijk als er een vluchteling naar Nederland komt, zo snel mogelijk aan het werk en bij mij zijn ze welkom.
Ja, wat mij betreft wel.
Ja. Nou. En dan alle, zeg maar even, gedoe wat ook mensen in hun hoofd hebben eromheen. Daarvan zeg jij van nou, dat is geen enkel probleem. Dat lossen we wel op.
Weet je, daar ga je mee om en dan zie je wel wat er gebeurt. En de ene kan het wel goed managen, de andere niet. Ja, dat is een soort, ik weet bij voorbaat ook niet als iemand bij ons komt werken wat hij meeneemt. Dus dat hoort er gewoon bij.
Ja. En waarom vind je het zo belangrijk dat mensen gelijk moeten kunnen gaan werken?
Nou ja, omdat mensen stilzitten heel verschrikkelijk vinden. Ik heb toevallig een Syrische ondernemer geholpen met zijn winkel. Hij had een heel mooi verhaal. Vond ik ook wel heel erg schokkend, eerlijk gezegd.
Maar dat is een Syrische ondernemer in Tiel?
Ja, in Tiel.
Okay.
Super tof. Hij heeft een hele mooie plantenwinkel. Dus voor de mensen, ga even kijken bij hem. Dat is echt goed.
Ja.
Mo die zat in Ter Apel en die vertelde dat hij niet mocht werken. Dus ze hadden dan wel wat klusjes daar te plekken waar hij een beetje mocht wegen, maar verder mocht hij niks doen. En op een gegeven moment zei hij... Ja,
wat was de vak van, wat was het vak? Want hij is nu in de planten terechtgekomen.
Ja, hij deed wel iets, hij heeft wel iets met plantkunde gedaan.
Ja, ja.
Dus daar zat ook wel zijn kennis.
Dus een man die gewend was om buiten te zijn en bezig te zijn.
Ja. En toen is hij zich gaan melden bij de plaatselijke boer vlak om de hoek. En toen zei die boer van ja, eigenlijk mag dit niet. Maar ja, ik kan je niet betalen. Maar ik vind het wel heel fijn dat je komt. Dus Mo was blij en de boer was blij. En ik denk dat we het zo moeten doen met elkaar. En we moeten op een gegeven moment ook gewoon gaan betalen. Want dat is ook voor de mensen goed. Dan kunnen ze zelf hun eigen kostje regelen.
Ja. Ja, en het gekke wat er... Nou ja, er zit natuurlijk van alles en nog wat achter. En dan moeten we politie uitnodigen om te vertellen waarom ze het eigenlijk een slecht plan vinden. Maar wat ik interessant vind is dat er ook een soort van gedachte achter zit. Dat mensen werken om geld te verdienen. En dat werk verder niet zoveel nut heeft. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, en dat is natuurlijk waar we bij PeopleBar ook ernstig in geloven, dat werk een soort eerste levensbehoefte is. Als je niks om handen hebt, ja, dan dat is echt heel ongezond voor je. Daar word je gewoon een beetje crazy van.
Ja, klopt. Ben ik helemaal mee eens. En het is ook leuk, hè? Je krijgt collega's. Je kunt je verhaal kwijt. Je leert nieuwe dingen. Het is alleen maar win-win-win. Ik snap nog steeds negativiteit. Dat kan niet in mijn hoofd.
Dat past niet in,
dat past niet in mijn hoofd.
Ben je ondernemer voor geworden.
Ja, waarschijnlijk. Ja.
Ja, die maken van alles wat. Ja. Hey, laten we even naar de toekomst kijken. Laten we maar eens even het positieve scenario. Want ik ben altijd van de positiviteit. We schetsen een positieve toekomst waarbij het ons in Nederland ongelooflijk goed gelukt is om kennismigranten en arbeidsmigranten, om die hier in de economie te vervlechten. En de boel draait dus een tierenleer. Wat is er allemaal veranderd? Het huisvestingsprobleem is opgelost. Taalprobleem, communicatieprobleem hebben we allemaal gefixt. Wat is er gebeurd in ons land en in onze economie? Zenne, want jij kan terugkijken, dus jij weet wat er in het verleden met al die migraties gebeurd is. Plot dat eens even naar de toekomst. Ik weet, dit is niet wetenschappelijk verantwoord.
Ik kan wel wat wetenschappelijk bewijs vertellen.
Oeh, zelfs.
Wat je ziet bijvoorbeeld is in de technologische categorieën of de technologieën waarin migranten met name actief waren tussen 1850 en 1900. Die zag je dat tussen 1950 en 2000 dat die technologieën juist heel snel ontwikkelden. Dus dat heeft een heel erg lange termijn effect, die nieuwe influx van kennis.
Daar ontstaan eigenlijk industrieën uit, hoor ik jou zeggen. Dus het is natuurlijk eerst innovatie en dat begint met leuke doorbraken. En nou ja, we weten allemaal, tussen 1850 en 1900, alles wat we om ons heen ziet, is toen zo'n beetje bedacht. De basis daarvan.
Mm-hmm.
Maar jij zegt eigenlijk van dat heeft een enorm lange termijn effect.
Ja, en dan heb ik het over de snelheid waarmee zo'n technologie zich verder ontwikkelt. Ja, ja. Maar inderdaad, je ziet ook dat ze een soort van de katalysator zijn van de start van een ontwikkeling van een nieuwe technologie.
Ja. Maar heb je dan ook dat omgedraaide effect gezien vanaf 1921 en 24 toen het in Amerika beperkt was? Zie je dan ook dat er een soort remmend effect is geweest wat ook een langere tijd doorloopt?
Je ziet wel dat er dan dus minder innovatie plaatsvindt in de technologieën en de regio's die voorheen veel migranten zagen. En je hebt bijvoorbeeld ook een onderzoek die kijkt niet eens alleen naar kennismigranten, maar die kijkt gewoon überhaupt naar de instroom van de gehele migrantenpopulatie. En die ziet dat in die tijd de innovatie ook afnam omdat er minder van die laaggeschoolde migranten waren. Want heel veel van die innovatie die was complementair aan arbeid. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de lopende band die in de Ford-fabrieken werden geïntroduceerd. Heel veel van die innovaties die in die lopende band zitten, die zijn heel erg complementair aan arbeid. Die kunnen niet bestaan als je niet een grote arbeidspopulatie hebt.
Ja.
En als je dan enorm gaat snijden in je instroom van die arbeidskrachten, dan zie je dat daar ook de innovatie in die arbeidscomplementaire innovatie, dat die geremd wordt. Ja,
ja, dus het snijdt eigenlijk dubbel. Je snijdt jezelf dubbel in je vinger.
Ja.
Heske, denk eens lekker heerlijk positief over de toekomst. Hoe zit de Nederlandse economie eruit? We hebben het allemaal gefixt. Iedereen loopt hier fluitend rond. Ondertussen spreken wij ook Pools en alle talen. Of we zijn allemaal naar de Esperanto gegaan, weet AI. Ik veel. AI, ja, dat is ook goed. Chipje in je brein, klaar. Maar wat is er veranderd?
Nou ja, ik denk dat het enorm positief is voor onze economische groei. Ik denk dat het enorm positief is voor het verlagen van onze werkdruk. We kunnen namelijk met meer mensen hetzelfde werk doen of beter doen.
We zijn
slimmer
vier
doen.
Dagen gaan werken met z'n allen.
Ja, we zijn misschien wel dicht vier dagen gaan werken.
Lekker.
Balans werk-privé is top. Innovatie is enorm groeiend, want we hebben heel veel mensen van buiten gehaald die van alles nog wat meebrengen en heel veel creativiteit. Ja, dus ik ben een blij mens dan.
Ja, mooi. Betrekt ze even op je eigen bedrijven. Wat zie jij gebeuren? Dan mag je iets realistischer zijn. Wat zie je er gebeuren in de komende jaren voor je eigen bedrijven? Je zegt al, ja, we kunnen eigenlijk gewoon niet zonder, simpel gezegd.
Nou ja, wij hebben de grootste uitdaging natuurlijk dat we willen verduurzamen. De bouw moet verduurzamen. Dus we moeten slimmer nadenken over welke materialen kunnen we opnieuw gebruiken. Hoe kunnen we het beter isoleren? Nou, daar maken we enorme stappen in. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als we dat nog verder kunnen versnellen.
Ja, en ook daar heb je weer innovatiekracht en weer natuurlijk mensen voor nodig. Want ja. Precies. Ik maak ook programma's over duurzaamheid. En dan had ik laatst iemand die zei, ja, iedereen heeft het over die miljoen woningen die we moeten bouwen. Maar we moeten nog 8 miljoen woningen renoveren en exact. Verduurzamen. Dat is een veel grotere opgave.
Precies.
Dus er is nog genoeg werk volgens mij. Daar hoeven we ons niet zoveel zorgen over te maken. Dus, misschien ook een leuke boodschap naar iedereen in Den Haag. Hè? Er is genoeg werk. Het is ongelooflijk, maar je zult het niet geloven. Er is echt genoeg werk. En er zijn genoeg ondernemers die zorgen dat er alleen nog maar meer werk komt. Dus wat wil je nog meer? Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te praten over dit onderwerp. We hebben het een beetje over de vraagstukken en de problemen gehad. Maar gelukkig kwam er ook heel veel positief langs. En hoe verrijkend het eigenlijk is om met allerlei collega's van allerlei uit allerlei landen te werken. Dank jullie wel allebei. Fijn dat jullie er waren. Zenne Hellinga van de Universiteit Utrecht. Veel succes met je promotie.
Dankjewel.
Hoe lang mag je nog?
3 jaar.
Oh, dus je bent al net begonnen.
Ik ben een jaartje onderweg.
Ja. Nou, dan zien we je zeker nog terug.
Ja.
En Heske Groenendaal, onwijs veel succes met je prachtige bedrijven Metaglas Groep en MView Plus. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.